Laten we beginnen gebed. Liefdevolle Vader, we danken u, Heer. We danken u, Heer, dat wij zo samen kunnen komen, Heer, na 6 weken vakantie. Heer, ik dank u dat u, Heer, dat u weer voorziet in het geven van de studie. Heer, ik dank u dat u, Heer, dat dit allemaal mogelijk is, Heer. Ik dank u voor deze gemeente. Ik dank u voor mijn broeders en zusters, Heer. Ik dank u dat u mijn tijd en inzicht hebt gegeven om de studie voor te bereiden, Heer. Ik bid ook dat de studie ons kan bemoedigen, Heer, en onderwijzen en doen hetgene wat u weet nodig te zijn, Heer. Heer, u weet wat uw gemeente nodig heeft, Heer, en ik bid ook dat u daarin voorziet, Heer, vanavond. Ik dank u nogmaals. Ik bid en vraag al deze dingen in Christus' naam. Amen. Dus, na 6 weken zomerpauze gaan we weer verder. We pakken het weer op. Vanaf Hebreeën 3, hoofdstuk of vers 7. En we behandelen vandaag tot en met vers 13. Ik stel voor dat we de versen lezen en dan de studie induiken. Ik lees dus Hebreeën 3 vanaf vers 7. Daarom, zoals de Heilige Geest zegt, heden, indien u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering op de dag van de verzoeking in de woestijn. Daar hebben uw vaderen mij verzocht, zij hebben mij op de proef gesteld en mijn werken gezien 40 jaar lang. Daarom ben ik toornig geworden op dat geslacht en heb gesproken, altijd dwalen zij met hun hart en zij hebben mijn wegen niet gekend. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn vol ongeloof om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Tot zover. We hebben 6 weken lang hebben we geen studie gehad op de woensdag. 6 weken geleden heeft Ivan ons door het eerste deel van hoofdstuk 3 onderwezen. Ik stel voor, aangezien het een hele lange tijd is, om even een snelle recap te maken van wat we tot op heden hebben behandeld. We hebben in de eerste stukje van hoofdstuk 3... veel theologie over onze lieve Heer Jezus Christus gehoord en gelezen. In de eerste 2 hoofdstukken en een gedeelte van de 3e hoofdstuk, die we voor de vakantie hebben behandeld, is de nadruk op Christus geweest. De auteur onder leiding van de Heilige Geest vond het noodzakelijk om uit te leggen wie Christus is, wat hij is in vergelijking met specifieke schepsels, hè, en wat voor ambt hij heeft bekleed. Laten we niet vergeten wie de originele ontvangers van deze brief waren. Dat waren Joodse mensen die van het Jodendom tot bekering waren gekomen en in Christus zijn gaan geloven. Maar deze jong gelovige in Christus dreigde terug te keren naar het Jodendom door vermoedelijk veel druk vanuit hun Joodse landgenoten. Het doel dus van deze onbekende auteur was om deze mensen te onderwijzen van wie Christus is, opdat ze in het geloof zouden blijven. De auteur gebruikte daarvoor de enige schrift die ze op dat moment hadden, het Oude Testament, en met name de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuagint. In zijn gebruik van het Oude Testament citeert de auteur ook vaak versen, heel veel versen, en attribueert ze direct aan Christus. Vaak legt de auteur het verband tussen versen die over Yahweh gaan direct met Christus. Of zien we 2 goddelijke figuren die met elkaar in gesprek zijn. Een van deze figuren duidelijk een vaderfiguur, God de Vader. En de andere een zoonfiguur, God de Zoon. En zoals ik net zei, dus beide worden gezien als God, als Yahweh. En meer dan dat, in de eerste hoofdstuk zien we duidelijk dat de schepping het werk van deze tweede figuur is. Het is duidelijk dat de auteur van deze brief dacht dat Christus de schepper van hemel en aarde was, of is, en dat hij in natuur hetzelfde is als God de Vader. Nou, zoals het voor hem duidelijk was, is het voor ons beleidende christenen ook. De auteur geïnspireerd en geleid door de Heilige Geest spreekt de waarheid, en omdat wij beleiden dat de schrift de onfaalbare woord van God is, hebben wij daar uiteraard geen moeite mee. Dus de auteur maakt het duidelijk, Christus is God en Christus is de schepper van hemel en aarde. Ook schrijft de auteur over het koninkrijke rol die Christus vervult. Christus is een eeuwige koning van een eeuwige koninkrijk die, die rechtvaardig heerst. Verder hebben we ook lang stilgestaan aan de superioriteit van Christus ten opzichte van engelen en ten opzichte van schepsel van mensen. En de auteur heeft ons laten zien dat zowel de engelen als wij Christus dienen en niet andersom. We hebben gezien hoe Christus werkelijk mens is geworden. Werkelijk en volledig. En niet half mens en niet half God, nee. Christus is volledig mens en Christus is volledig God. En door zijn volmaakte leven, waar hij nooit gezondigd heeft, en zijn volmaakte offer op het kruis, is Christus bekleed met glorie. En is nu aan de rechterhand van God, de Vader, en is onze hoge priester geworden. Maar niet een hoge priester zoals, zoals de Joodse kende. Niet een hoge priester uit mensen die jaar in en jaar uit dagelijks moest offeren. Niet een hoge priester die door hun zonde ook eerst iedere keer voor zichzelf moest offeren. En die aan het einde van hun leven vervangen dienen te worden door hun nageslacht. Maar eentje die eens en voor altijd de perfecte offer heeft geplaatst of heeft gemaakt. En die nu in eeuwigheid voor ons kan pleiten. Dus een hoge priester die werkelijk medelijden met ons kan hebben. Dat hebben we ook gelezen. En ons werkelijk kan redden. Omdat hij als volledig mens zonder zonde is. Nou, in de laatste gedeelte met Ivan, de laatste studie, hoofdstuk 3, hebben we de superioriteit van Christus ten opzichte van Mozes gezien. Dit had echt een grote lading voor de Joden. Mozes was en is nog steeds vandaag de dag hoog geplaatst en vereerd onder de Joden. En de auteur geeft duidelijk aan de bouwer dat de bouwer en eigenaar van het huis hoger geplaatst is dan de dienaar van het huis. Niet om onze broeder te denegeren, want het woord spreekt hoog over Mozes, hè, en zijn getuigenis spreekt voor zich. En we hebben zeker veel eer aan voor Mozes, maar Christus is als de God en schepper van Mozes hoger geplaatst dan Mozes. Nou, de superioriteit van Christus over alle ambten, mensen, schepsel en schepping is iets wat we vaak terugzien in deze brief. Wat we vaak hebben behandeld en wat we ook vaak zullen terugzien. In hoofdstuk 5 bijvoorbeeld gaan we de superioriteit van Christus ten opzichte van Aaron lezen. Maar we gaan ook in de komende toekomstige studie gaan we zijn volmaakte priesterschap behandelen. Dat is ergens in hoofdstuk 7 en 8. En gaan we zien hoe Christus de volmaakte offer heeft gebracht. Nou, dit zijn allemaal studies wat we in de toekomst zullen doen, met Gods wil en wij nog leven. Maar de komende weken, wellicht maanden, gaan we een afstapje doen van een specifieke studie van Christus. En gaan we ons focus leggen op een paar waarschuwingen die het woord ons geeft met een kleine afstapje als we hoofdstuk 5 gaan behandelen. de brief aan de Hebreeën heeft een paar waarschuwingen die heel gewichtig zijn. Wat we hier gaan lezen, wat we vanavond hebben gelezen in vers 12 en 13, is zo'n waarschuwing. Maar ook wat we later in hoofdstuk 6 gaan behandelen. En uiteraard begint ook in hoofdstuk 4. Maar met name wat we in hoofdstuk 6 gaan behandelen, is wel zo'n tekst wat voor veel discussie heeft gezorgd door de eeuwen heen. De waarschuwing in dit hoofdstuk is dan ook in lijn met wat we later in het jaar zullen behandelen met Gods wil en wij nog leven. Helder schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Nou, dat is wat Paulus aan Timotheus schrijft. Voor degene die de vers willen opschrijven, 2 Timotheus 3,16. En dus los van de mooie theologie die we uit het woord halen en wat fundamenteel is voor ieder christen om te weten, hebben we ook te maken met praktische zaken die voor een beleidende christen van levensbelang zijn. Zaken zoals hoe dienen we met sommige zaken om te gaan, hoe dient onze getuigenis te zijn, hoe moet onze wandel eruit zien, wat doen we in specifieke zaken, wat doen we omtrent zaken binnen de gemeente, wat doen we met zonde binnen de gemeente. Al deze praktische zaken vinden we terug in het woord. Hoe dient onze huwelijksleven eruit te zien, hoe dienen de mannen zich te gedragen tegenover hun vrouwen en vrouwen tegenover hun mannen. En hoe dienen kinderen zich te gedragen tegenover hun ouders, enzovoort, enzovoort. Woord staat vol praktische zaken, maar buiten al deze dingen staat het woord ook vol waarschuwingen. Waarschuwingen zoals aansporing om op de smalle pad te blijven wandelen en door de nauwe poort heen te gaan. Want, zegt het woord, de weg naar het verderf is breed en vol met gevaren. Of dat onze leven gepaard kan en zal gaan met verdrukking. En we hebben tenslotte te maken met een vijand die vergeleken wordt als een brullende leeuw. Zoals Petrus ook beschrijft in zijn eerste brief. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Nou, op zoek naar wie, dat zijn wij. We krijgen deze waarschuwingen te zien. En ook zoals we in Hebreeën lezen, waarschuwingen over afvalligheid. Waarschuwingen over afvalligheid, over hoe afvalligheid nooit iemand terug naar Christus kan leiden. Dat zijn gewichtige woorden, dat zijn woorden die we in acht dienen te slaan. Dit is iets wat we in detail in hoofdstuk 6 zullen behandelen. Maar hier geeft de auteur van deze brief een gelijke waarschuwing over afvalligheid. Maar hij geeft ons niet alleen een waarschuwing, hij vertelt ons ook hoe wij hier dienen mee om te gaan. En zo zijn er veel meer waarschuwingen waar we acht op dienen te slaan. Sommige hebben we ook zondag behandeld met Jew. En anders zullen we ook ongetwijfeld in de toekomst behandelen. Na al deze waarschuwingen die goed voor ons zijn, willen we de wedloop afmaken, toont iets aan. Geloof in de Here vereist volharding en onderneming. We moeten het geloof blijven najagen. Actief najagen. Het idee dat omdat we geroepen zijn, het goed met ons zal gaan. Ondanks het feit dat we niks doen om die heilige leven na te jagen, is niet alleen compleet onbijbels, het is ook levensgevaarlijk. Want dat zal tot het verderf leiden. Het zal aantonen dat je nooit van Christus was. En hier is een belangrijke onderscheid die ik vanavond wil maken. Eentje tussen oprechte wedergeboren christenen en eentje tussen een niet bekeerde christenen. Want laten we eerlijk zijn, meer dan de helft die zich christenen noemt, dient echt te vrezen voor zijn of haar redding. Maar ben je geroepen en apart gezet door God, zoals we ook zondag hebben gezien, zul je vrucht dragen. Maar belaat je Christus te kennen en zijn discipel te zijn, maar is er geen enkel vrucht in je, zal je vroeg of laat de Heer verlaten. En zal je tot een verrassing komen bij het oordeel. Waarschuwingen zijn nodig om een christen te helpen bij het volharden en om het kaf van de koren te scheiden. Laten we de tekst van vanavond nog een keer lezen en kijken naar welke gebeurtenis de auteur refereert. En laten we dan kijken naar de waarschuwing en hoe de auteur ons aanroept om hiermee om te gaan. De auteur schrijft daarom, zoals de Heilige Geest zegt, heden, indien u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering op de dag van de verzoeking in de woestijn. Daar hebben uw vaderen mij verzocht, ze hebben mij op de proef gesteld en mijn werken gezien 40 jaar lang. Daarom ben ik toornig geworden op dat geslacht en heb altijd gesproken, altijd dwalen zij met hun hart en zij hebben mijn wegen niet gekend. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, maar rust zullen zij niet binnengaan. Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn voor ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Ons geloof wordt vaak vergeleken met de verlossing van Israël uit de hand van Egypte. Egypte en de farao waren symbool van alles wat fout was. Het was symbool van de zondige wereld. Zoals de Israëlieten verlost waren uit de slavernij van Egypte en de farao, zo zijn wij verlost uit de slavernij van zonde. En toch is er een groot verschil. Of misschien niet zo groot. Veel van de Israëlieten die verlost waren uit de slavernij waren binnen korte tijd doodgegaan in de woestijn door rebellie en ongehoorzaamheid aan God. En waarom? Nou, omdat hun hart niet bekeerd was en hun verlangen waren voor de dingen van Egypte, ondanks het feit dat ze in Egypte het zwaar te verduren hadden. Ondanks het feit dat ze al die wonderen hadden gezien, en niet gehoord, maar deze mensen waren zeg maar ooggetuigen van al deze wonderen, bleven ze de Heer op de proef stellen en bleven ze niet geloven in de belofte die de Heer gemaakt had. Meerdere keren hebben ze hun verlangen geuit om terug te keren naar Egypte. En dat terwijl ze al het wonderlijk en goede werk van de Heer hadden meegemaakt. Vers 7 tot en met 11 is dan ook een direct citaat uit Psalm 95. En deze psalm beschrijft gebeurtenissen die wij in Exodus, Deuteronomium en Numeri tegenkomen. En ik wil voor de context, en omdat het belangrijk is, de psalm met jullie lezen, maar ook die passages in Numeri doornemen, om te kijken waar de auteur het over heeft. Als we met z'n allen naar psalm 95 bladeren, vanaf vers 7 tot en met 11, lezen we eigenlijk woord voor woord wat we net in Hebreeën hebben gelezen. Met wat kleine aanvullingen. Vanaf vers 7, dus 95, Psalm 95. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn weide en de schapen van zijn hand. Heden, indien u zijn stem hoort, verhard uw hart niet zoals de Meriba, zoals in de dagen van Massa in de woestijn. Daar stelde uw vader mij op de proef. Daar beproefde zij mij, hoewel zij mijn werk zagen. 40 jaar heb ik gewacht van dit geslacht. Ik heb gezegd, zij zijn een volk met een dwalend hart en zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, maar rust zullen zij nooit binnengaan. Verlossing uit Egypte was niet alleen bedoeld om de Israëlieten van hun zware fysieke werk te verlossen, maar was zeker en meer bedoeld om hun leven te keren naar de schepper van hemel en aarde. Gods wil was dat het hele volk met een bekeerde hart offers aan hem zouden maken in de woestijn en in het beloofde land. Deze verlossing had niet alleen hun moeten verlossen van de fysieke slavernij uit Egypte, maar had ook bekering in hun hart moeten genereren. Iets wat helaas voor veel Israëlieten niet gebeurd is. En daardoor vielen velen van hun dood in de woestijn. Deze mensen hebben nooit de belofte land bewoond. De gebeurtenissen in Meriba, wat we hier in deze psalm lezen, lezen we terug in Numeri 21 en ook Exodus 17, maar ik wil vanavond Numeri 21 met jullie lezen. Numeri 20. Ook al was de gebeurtenis in Meriba zeker niet de eerste keer dat het Joodse volk ongeloof toonde en aan het morren waren, was het wel een hele significante gebeurtenis. Want dit is waar Mozes ook tot zodanig gezondigd had, dat hij ook het belofte land niet binnen kon gaan. Die gebeurtenis lezen we dus in Numeri 20. In mijn studie heb ik nummer 21 staan. Volgens mij is het 20. Ja. Nummer 20. En dan lezen we vanaf vers 2. Maar er was voor de gemeenschap geen water. Toen kwamen ze bijeen tegen Mozes en tegen Aaron. En het volk kreeg oneenigheid met Mozes. En zij zeiden, hadden wij maar de geest gegeven toen onze broeders voor het aangezicht van de Heere de geest gaven. En waarom hebt u de gemeente van de Heer in deze woestijn gebracht om hier te sterven, wij en ons vee? En waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om ons op deze ellendige plaats te brengen? Het is geen plaats voor zijgoed, evenmin voor vijgenbomen, wijnstokken en granaatappels. Ook is er geen water om te drinken. Toen gingen Mozes en Aaron van de gemeente weg naar de ingang van de tent van ontmoeting en zij wierpen zich met hun gezicht ter aarde en de heerlijkheid van de Heere verschenen. De Heere sprak tot Mozes, neem de staf en roep de gemeenschap bijeen, u en Aaron, uw broeder, en spreek voor hun ogen tot de rots en die zal zijn water geven. Zo zult u water voor hen voortbrengen uit de rots en u zult de gemeenschap en hun vee laten drinken. Toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht van de Heere, zoals hij hem geboden had. En Mozes en Aaron riepen de gemeente voor de rots bijeen. En hij zei tegen hen, luister toch, ongehoorzamen, zullen wij voor u uit deze rots water voortbrengen? Toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de rots twee keer met zijn staf. En er kwam veel water uit, zodat de gemeenschap en hun vee konden drinken. Maar de Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron, omdat u niet in mij geloofd hebt en mij voor de ogen van de Israëlieten niet geheiligd hebt, zult u deze gemeente niet in het land brengen dat ik hun gegeven heb. Dit is het water van Meriba, waar Israël de Heere tot verantwoording riep en waar hij onder hen geheiligd werd. Ik ga niet uiteenzetten waarom Mozes het belofte land niet mocht treden, maar goed, we zien hier, dit is zeg maar, dit is al een tijdje nadat het volk de wonderen van God had meegemaakt. En God had al een oordeel geuit over dit volk in de hoofdstukken daarvoor. Dus je ziet hoe snel ze weer aan het morren waren. En je ziet ook de frustratie van de Heere, zeg maar. Zoals ik al zei, voor deze gebeurtenissen lezen we over andere ongehoorzaamheden van de volkte, wat voor velen de dood heeft gekost. En dat is ook wat we lezen in de psalm. Of in Hebreeën, de volgende versen die we volgende week gaan behandelen. We lezen daar in nummer 14 het verslag van het morren van de Israëlieten nadat de verkenners terugkwamen uit Kanaan. We weten allemaal het verhaal, hoop ik. Hè. Tijdens hun verkenning zagen ze mannen van grote lengte en reuzen en waren zeer bevreesd. En kwamen ze terug om verslag te geven. En ze maakten dan de hele gemeente ook bevreesd door hun verslag. Dat lezen we in nummer 13. En in de volgende hoofdstuk, 14, het zijn 45 versen, maar ik kan niet alles lezen, anders duurt de studie te lang. Ik ga een paar van die versen met jullie delen. We lezen het volgende, vanaf vers 1. Toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen en bleef het volk in die nacht luid jammeren. Al de Israëlieten morden tegen Mozes en tegen Aaron. Heel de gemeenschap zei tegen hen, waren wij maar in het land Egypte of in deze woestijn gestorven. Waren wij maar gestorven. Waarom brengt de Heere ons dan naar dit land, zodat wij door het zwaard vallen en onze vrouw en onze kleine kinderen tot prooi worden van de vijand? Zou het niet beter voor ons zijn naar Egypte terug te keren? En zij zeiden tegen elkaar, laten wij een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren. Toen wierpen Mozes en Aaron zich met hun gezicht ter aarde voor heel de verzamelde gemeenschap van de Israëlieten. We lezen daarna, toen Joshua het volk probeerde te kalmeren, lezen we dat de Heere tegen Mozes zei, hoe lang zal dit volk mij nog verwerpen en hoe lang zullen zij mij en niet in mij geloven, ondanks al de tekeningen die ik in het midden voor hen gedaan heb. Ik zal het met de pest treffen en ik zal het verstoten en ik zal u tot een groter en machtig volk maken dan dit is. Nou, in de volgende verse lezen we hoe Mozes met de Heere pleit om niet de hele gemeente te bestraffen. En daarna vanaf vers 27 lezen we hoe de Heere tot Aaron spreekt. Hoe lang zal ik nog bij deze boosachtige gemeenschap blijven die tegen mij mort? Ik heb het gemor van Israëlieten gehoord waarmee zij tegen mij morren. Zeg tegen hen, zo waar ik leef, spreekt de Heere voorwaar, ik zal met u doen zoals u ten aanhoren van mij gesproken hebt. In deze woestijn zullen u dode lichamen vallen, te weten allen van u die geteld zijn, naar hun volledige aantal van 20 jaar oud en daarboven, u die tegen mij gemoord hebt. U zult beslist niet in het land komen waarover ik mijn hand opgeheven heb, dat ik u daarin zou laten wonen, behalve Caleb, de zoon van Jefune, en Joshua, de zoon van Nun. Uw kleine kinderen, van wie u zei, zij zullen tot prooi worden van de vijand, hen zal ik erin brengen. Zij zullen dat land dat u verworpen hebt leren kennen. Maar wat u betreft, uw dode lichamen zullen in deze woestijn vallen. Uw kinderen zullen 40 jaar lang in deze woestijn rondzwerven. En zij zullen uw hoererijen dragen totdat uw dode lichamen in deze woestijn vergaan zijn. Tot zover. Ik ga niet het hele hoofdstuk lezen. We zien hier, het is wat we ook volgende week gaan behandelen. Vele van de Israëlieten wat uit Egypte geleid werden, die hadden het beloofde land nooit binnen mogen treden. Dit waren mensen die God van heel dichtbij hadden gezien en ervaard. En toch in hun ongeloof in de woestijn waren gestorven. Hun fysieke redding van Egypte had niet hun hart bekeerd. En dus is er voor hun geen redding uit de orde geweest. En dus moeten wij, als wij dat toepassen aan onszelf, moeten wij ook waakzaam blijven dat wij niet dezelfde einde zullen meemaken. De schrift waarschuwt ons dat te midden van ons mensen zullen zijn die afdwalen. Ik heb het nu niet specifiek over wolf en schaapskleding, maar mensen die belijden Christus te kennen, maar hem verloochenen met hun werken. We hebben dit zondag ook gelezen toen we Titus 1 lazen. Dit zijn mensen die een schijn van geloof hebben, maar heel ver van God zijn. Deze mensen zullen de rust van God niet binnengaan, omdat ze de duisternis lief hebben in plaats van het licht. Maar lieve broeders en zussen, het is niet mijn bedoeling om twijfels te brengen aan ons geloof. De schrift zegt ook duidelijk dat we de zekerheid dienen te hebben en hebben dat we kinderen van God zijn. In Romeinen lezen we dat we een geest van aanneming hebben ontvangen, waardoor de Heilige Geest met onze geest getuigt dat we kinderen van God zijn. De eerste brief van Johannes, de apostel van de liefde genoemd, is een brief waar liefde een van de hoofdthema's is. Maar het is wel een hele zwart en wit brief. Zoals we vorige week hebben gezien, je bent of in Christus of niet. Je kan niet met één been in de wereld zijn en één been in Christus. Als je zegt van Christus te zijn, dan volg je zijn geboden en is er vrucht in je leven. Het is daarom een hele confronterende brief die we vaker dienen te lezen, willen we ook ons geloof blijven toetsen. Maar de brief geeft ook onze bemoediging, want Johannes schrijft: deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het enige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Dus die dingen zijn geschreven opdat we zekerheid hebben. In het evangelie van Johannes lezen we ook het volgende: maar deze zijn beschreven, dus alle wonderen en tekenen van de Heer, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Weer een van die zekerheden die we uit het woord hebben. Dus we mogen en dienen de zekerheid te hebben dat we kinderen van God zijn. Het is ons gegeven om zekerheid te wandelen. Maar toch hebben we te maken met deze waarschuwing. En toch doen we er iets goeds aan om onze wandel vaak te toetsen. Toch zijn er mensen in ons midden die nooit van ons zijn of waren. De gebeurtenissen die we in vers 7 tot en met 11 hebben gelezen, hè, de gebeurtenis in Meriba of de gebeurtenis in de woestijn na de verkenning, gelden uiteraard voor diegenen die nooit tot bekering waren gekomen. En niet voor iemand die werkelijk tot geloof is gekomen, maar die gebeurtenis wordt wel gebruikt om een hele belangrijke aansporing en gebod te geven. In vers 12 en 13 lezen we: zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Er is veel te ontleden in deze twee versen, dus laten we beginnen. Het idee wat heel makkelijk kan ontstaan als je deze versen leest, is dat een wedergeboren christen en een geroepen christen af kan vallen. En ik wil deze gedachte als eerste tackelen, want het is ons geloof dat de schrift heel duidelijk iets anders leert. Een uitverkoren kind van God zal door Gods genade niet afvallen. En wat hier fundamenteel is, en wat ik zei, is door Gods genade, niet door onze werk. Onze werk zijn een uiting van ons geloof. Maar het is Gods genade wat een kind van God niet zal laten afvallen. Ik wil daarvoor een paar versen met jullie delen om die punt ook duidelijk te maken. We gaan een paar versen bladeren. Jullie hoeven niet mee te bladeren hoor. Efeze 1 vers 4. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Nogmaals, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. De belofte hier is, omdat wij uitverkoren zijn, dat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. En niet dat wij ooit een dag zouden kunnen afvallen. Romeinen 8 leert ons en wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hem die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij ook er van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Opdat hij de eerstgeboren zou zijn onder vele broeders. En hen die hij van tevoren toebestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Dus je ziet hier verschillende stappen. Het begint bij bekend zijn bij God, geroepen te zijn bij hem, toebestemd te zijn. En uiteindelijk resulteert dat altijd in verheerlijking voor iedereen die geroepen is. Maar goed, dit zijn twee versen die Paulus heeft geschreven. Dus als je twijfelt aan wat Paulus schrijft, laten we dan kijken wat onze Heer zelf heeft gezegd. In Johannes 6 lezen we, dit spreekt de Heer: alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niks verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. Nou, volgens mij is het niet duidelijk dan wat de Heer hier zegt. In hoofdstuk 10 zegt de Heer: mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader die hen aan mij gegeven heeft is meer dan allen en niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Geen enkel schaap die tot Christus toe behoort kan uit zijn handen gerukt worden. Belofte en bemoediging. Johannes 11. Jezus zei tegen haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. En heel toepasselijk vraagt de Heer: gelooft u dat? Ik denk dat deze woorden voor zich spreken. Een geroepen, uitverkoren kind van God, die de Vader aan Jezus heeft gegeven, zal behouden worden en zal verheerlijkt worden met een nieuw lichaam aan het einde. Dit is de belofte die wij van onze Heer hebben gekregen. Maar toch hebben we deze waarschuwing over valligheid en toch weten wij en hebben we ook zelf ervaring mee. Er zijn mensen die wij kennen, die wij gekend hebben, die zijn geloof in Jezus Christus, maar uiteindelijk na 1, 2, 3, 4, 5, 10 jaar uit het geloof zijn gestapt. Dus het is belangrijk om dat ook te verklaren hoe dat kan. En gelukkig hebben we hier ook de woorden van onze Heren. In de gelijkenis van de zaaier geeft de Heren een uitleg van hoe de mensen het woord van God ontvangen. Belangrijk vind ik om er na te kijken. En dan ook om een idee te krijgen waarom we in het woord gewaarschuwd worden over afvalligheid. Hoofdstuk 13 zegt de Heere: zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. Toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg en de vogels kwamen en aten dat op. Een ander deel viel op steenachtig plaatsen waar het niet veel aarde had en het kwam meteen op doordat het geen diepte van aarde had. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het en doordat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel tussen de doorns en de doorns kwamen op en verstrikten het. En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, de ene 100, de ander 60 en een ander 30-voudig. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Hier zien we dat de Heere 4 groep mensen beschrijven. En ik hoop dat we allemaal kunnen beleiden dat wij in dat 4e groep zijn en niet in de eerste 3. Maar goed, de Heere gaat verder en legt ook uit wat de gelijkenis betekent. Hij legt, als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is, dus dat is de eerste groep. Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt, omwille van het woord, struikelt hij meteen. En dat zijn mensen van de tweede groep. En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het woord hoort, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstrikken het woord en het woord ontvruchtbaar. Dat zijn mensen in de derde groep. En dan de laatste groep. Bij wie in het goede aarde gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en begrijpt, die ook vrucht draagt en voortbrengt de 100, de ander 60 en de ander 30-voudig. In hetzelfde hoofdstuk geeft de Heer ook een gelijkenis van de onkruid tussen de tarwe en de onkruid. En hier geeft de Heer een beeld van een akker waar zowel tarwe als onkruid groeit. De tarwe symboliseert de oprechte christenen en de onkruid de onbekeerde christenen. En dit is helaas een beeld van onze kerk, al sinds het begin van de kerkperiode. Er zullen altijd mensen die week in, week uit naar de dienst komen, de juiste dingen zeggen, maar niet bekeerd zijn. Uit de gelijkenis van de zaaiers zijn de eerste twee groepen duidelijk te herkennen. Hè, degene waar het op de grond landt en degene waar het op steenachtig grond landt. Maar de derde groep, dat is niet zo herkenbaar voor ieder van ons. Alleen God kent het hart van ieder van ons. Dus blijft het voor ons als christenen een taak om een broeder of een zuster terecht te wijzen als het nodig is. Altijd met beven en eer, want wij weten niet wat er met die broeder of zuster gaat gebeuren. De waarschuwingen dus tegen afvalligheid zijn gegeven opdat we serieus met zonde omgaan en het niet voor lief links te laten. Ook dienen ze voor onszelf om te toetsen hoe ons geloof eruit ziet. Dragen we vrucht en zijn we gekenmerkt door gehoorzaamheid aan Christus, dan is het oké met ons. Anders dienen we ons te bekeren. We hebben de opdracht gekregen om waakzaam te blijven over ieder lid van het lichaam. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat we met z'n allen op het smalle pad blijven wandelen. Als we iemand zien struikelen en van het nauwe pad afgaan, moeten we, en niet mogen we, maar moeten we actie ondernemen. Het resultaat zal zijn dat of vroeg of later de christenen zich zal bekeren en weer op het smalle pad bevinden. Voor de oprechte christenen. Maar voor de niet-christenen zal het vroeg of laat duidelijk worden dat hij nooit van ons was. Zoals Johannes ook in zijn eerste brief schrijft. Nou, en hier komt het deel van afvalligheid. In deze waarschuwing en gebod ligt niet alleen de duidelijke taak om minder individuele christenen terug te brengen naar het pad, maar ook de duidelijke taak om de gemeente zuiver te houden. Het kan niet zo zijn dat we het toelaten dat er iemand van ons willig en wetend tegen de Heere zondigt, dag in dag uit. Dat is een schandevlek en niet een goede getuigenis voor de wereld. Maar meer dan dat, het is levensgevaarlijk voor de andere oprechte christenen binnen de gemeente. Paulus waarschuwt om het oude zuurdeeg uit ons midden weg te halen, want, zegt Paulus, een klein beetje zuurdeeg zal het hele deeg doorzuren. Nogmaals, betekent niet dat als er zonde in de gemeente is, dat alle oprechte christenen ook in zonde gaan leven. Maar het betekent wel dat we, als wij die zonde toelaten, dat we wel schande brengen aan Christus en aan zijn kerk. En het zal zeker ook zichtbaar zijn aan de vrucht die de gemeente draagt, aan de of niet vrucht die de gemeente draagt. Het is daarvoor fundamenteel dat we, zoals de aansporing gebod in deze brief is, om elkaar te vermanen. De auteur en de Heilige Geest zijn zo radicaal dat ze de opdracht geven om elkaar iedere dag te vermanen. Maar daarvoor dienen we in elkaars leven actief te zijn. Nou, is dat ook het geval voor ons? Ik weet dat ik inkijk heb op het leven van sommige van mijn broeders. En ik weet dat ik ook open ben om mijn hele leven met jullie te delen. Maar ik heb zeker niet inkijk op alle broeders en op alle zusters. Maar hoe zit het met de rest van ons? Laten we onze broeders en zusters inkijk hebben in onze leven. Delen we met elkaar de moeite en lasten van de dag? Delen we met elkaar de strijd die we hebben met zonde? En als we dat niet doen, hoe kunnen we elkaar dan helpen hierin? Er is geen manier om elkaar te vermanen en te bemoedigen als we niet weten wat er in onze leven speelt. Ik moet altijd denken aan wat we in Handelingen lezen. Hè. Daar lezen we dat ze volharden iedere dag in de gebeden, in het open van de breken van de brood en in het woord. Ik weet dat wij hier in het Westen daarin tekort schieten. Hè. Ik weet dat wij ook een hele drukke leven hebben. Sommigen van ons die wonen 50 minuten verder. En dus het is moeilijk om iedere dag bij elkaar te zijn, maar het is toch belangrijk en de schrift bemoedigt ons om dat te doen, om actief in elkaars leven te kunnen spreken en elkaar te vermanen waar nodig. En broeders en zusters, wij hebben vermaning iedere dag nodig. Ik heb dat zeker nodig. En het kan niet als ik niet mijn leven met jullie deel. Dit toelaten in onze leven vereist openheid, het vereist nederigheid, het vereist verdraagzaamheid. Hè. Niet altijd willen we horen wat onze broeder tegen ons zegt. Het vereist geduld, maar vooral vereist het liefde. En dit zijn allemaal vruchten van de geest, zoals jullie ook kunnen horen. Het is iets wat alleen iemand die in Christus zou toelaten. En ook hierin zie je dat de niet-christenen dit niet zouden toelaten. En hier kunnen we ook toetsen wie in Christus is en wie niet. Dit is ook een vrucht van de geest. Het is onze taak om de gemeente te beschermen, om elkaar te beschermen. En ervoor te zorgen dat niemand achtervalt. We zullen dat ook in de komende weken, maanden lezen in Hebreeën. En hoofdstuk 4 begint, laten wij er dan beducht voor zijn dat er niemand van u ooit schijnt achter te blijven. Dat is echt heel belangrijk. Het is onze taak dus om de gemeente te beschermen. Het laatste doen we door iedere dag elkaar te vermanen. De gemeente beschermen. Zorgen dat niemand achtervalt. En de gemeente te beschermen doen we door te herkennen of iemand werkelijk vrucht draagt. Het is niet onze taak om met een microscoop het leven van een broeder en zuster te analyseren. Maar het zal uiteindelijk wel duidelijk zijn of er een broeder en zuster wel of niet vrucht draagt. En dan is het onze taak om daar iets over te zeggen en iets over te doen. We beschermen de gemeente tegen wolf in schaapskleding en tegen belijdende christenen die openlijk in zonde leven. Vermaning zal in dit geval of resulteren in werkelijke bekering, of, zoals de waarschuwing, in afvalligheid en dus ook verwijdering uit de gemeente. Dus in de woorden van de auteur en de Heilige Geest sluit ik af. Zie erop toe broeders en zusters, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof om daardoor afvallig te worden van de levende God, maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Amen. Laten we bidden. Liefdevolle Vader, ik dank u, Heer. Ik dank u voor uw woord, Heer. Ik dank u voor de waarschuwingen die we in uw woord zien. Heer, ik dank u dat, ondanks het feit dat die waarschuwingen gewichtig zijn en serieus, Heer, u ons zekerheid geeft van onze staat in u. Heer, u geeft ons de zekerheid en u wilt ons ook de zekerheid geven dat wij uw kinderen zijn, Heer. Opdat wij in zekerheid mogen blijven wandelen en niet constant twijfelen aan zijn we gered of zijn we niet gered, Heer. Ik dank u voor het feit dat uw geest met onze geest getuigt dat wij uw kinderen zijn. Heer, maar u weet ook, er zijn vele mensen onder ons, zowel wolf in schaapskleding als beleidende christenen die nooit tot bekering zijn gekomen, Heer. En Heer, helpt u ons ook om de gemeente te dienen, om de gemeente te beschermen tegen deze wolven, Heer. Om deze mensen die niet tot bekering zijn, om ze te helpen tot bekering komen, Heer. U bent degene die een nieuw hart kan geven, Heer, maar helpt u ons om ook te herkennen of er vrucht is of niet in het leven van deze mensen en om daarin ook iets te spreken en niets te zeggen, Heer, opdat u ook uw werk kunt doen door uw Heilige Geest. Heer, ik dank u voor de waarschuwingen nogmaals. Ik dank u voor de auteur van deze brief. Ik dank u voor de Heilige Geest die het woord geïnspireerd heeft, Heer. En ik dank u dat wij het onfeilbare woord van u hebben, Heer, die wij iedere week en iedere dag mogen belezen, bestuderen, Heer. Helpt u ons ook om daarin te volharden, iedere dag weer, Heer, opdat wij heilig en smetteloos mogen wandelen voor uw aangezicht, Heer, opdat wij op het smalle weg mogen blijven wandelen. Heer, u bent goed, want u draagt ons. U bent goed, want u zorgt ervoor dat wij vrucht dragen. U bent goed, want u hebt ons geroepen en u zult ons tot heerlijkheid brengen, Heer. Dat is een belofte die wij in het woord hebben, Heer. Ik dank u daarvoor. Laat het niet zo zijn dat iemand van ons achter schijnt te vallen, Heer. En laat het niet zo zijn dat wij onszelf misleiden. Helpt u ons. Heer, u bent goed. U doet goed. We houden van u. We bidden alles in Jezus' naam. Amen.